Gemeente van God, jong en oud. Het is goed om vooraf te zeggen dat de voorbereiding van deze preek is voorafgegaan of begonnen met een samenkomst van een aantal jongeren van onze gemeente, van onze jeugdvereniging. Nu komt dat al vaker voor, misschien hebt u daar wel eens iets over gelezen in De Waarheid Vindt. Er is vorig jaar een artikelreeks over verschenen hoe je jongeren bij de gemeente kunt betrekken. Maar dat was niet de directe aanleiding. De directe aanleiding was een wijkavond, een tijd geleden, waarop voor jongeren en door jongeren werd gevraagd om aandacht. Ook en het leek me goed om daarvoor beschikbaar te stellen. En ik heb gevraagd of we het leuk vonden of goed vonden om met elkaar een keer over een kerkdienst na te denken. Het is gebeurd, we zijn samengekomen op een avond, we hebben met elkaar gebeden, gezocht naar het Bijbelgedeelte dat we zouden gebruiken op deze dag. De liederen hebben uitgekozen. We hebben ook de punten van voorbeden voor na de preek verzameld. En zo was het begin gelegd van de voorbereiding voor deze. Ik denk dat het goed is en ook positief is dat de jonge mensen betrokken zijn bij de eredienst. En we hebben een goed gesprek gehad, denk ik, dat tot de volgende dag duurde. We kozen voor Matthäus 2, de eerste 12 versen, en ik denk dat het goed is om die geschiedenis ook in deze dienst na te gaan. De geschiedenis van de wijzen uit het oosten die op zoek gaan naar de koning. We zullen die geschiedenis min of meer op de voet volgen en hier en daar bij een vers wat langer stilgaan. En Matthäus 2 begint dan met de woorden: toen nu Jezus Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Je zou kunnen zeggen, meteen in het eerste vers is er al hand. Het gaat over twee koningen en ook twee belangrijke plaatsen in Israël. Jeruzalem aan de ene kant, de plaats voor de koning David, de koning van Israël, en Bethlehem, een dorp wat wat verder weg ligt. Maar meteen ook de tegenstelling. Op de plek waar de koning van David zou moeten zitten, daar is de koning. Koning Herodes. En voor de koning van hemel en aarde moeten we afreizen naar dat dorp daaronder. Bethlehem. Zo zijn er al allerlei dingen in dit gedeelte die een belangrijke betekenis kunnen hebben bij het uitleggen van het gedeelte. Maar we beperken ons tot de zoektocht van die wijze mannen uit het oosten. Laten we hen in hun zoektocht volgen, want we vonden toch wel bij de voorbereiding dat het vooral gaat om een zoektocht van deze mensen. En Matthäus begint ook met de woorden ziet, waarmee hij wil zeggen: let op, kijk eens wat er nu gebeurt. Enige wijze uit het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. En inderdaad, dat is sowieso opmerkelijk. Niet iedere dag komen wijzen uit het oosten Jeruzalem binnen. En zeker voor de mensen voor wie Matthäus schreef, de Joden, de mensen uit die tijd, is het opmerkelijk. Want deze mensen uit het oosten, deze Arabieren, zijn heidenen. Hij had bij wijze van spreken ook kunnen schrijven: ziet, enige heidenen uit het oosten komen Jeruzalem binnen. En dat gebeurt niet iedere dag. Heidenen in de heilige stad. En dat is ook wel mooi, Matthäus 2 zitten we nog maar. De heidenen worden al genoemd in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En nu alweer in hoofdstuk 2 komen de heidenen uit het oosten de heilige stad binnen. En ze hebben het evangelie meegenomen van de nieuwgeboren koning der Joden. Waar komen deze mensen vandaan? Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Nou, in de eerste plaats zijn het mensen die op zoek zijn. zoekers. Zal er zoveel zijn op dit ogenblik, ook in onze tijd, ook in ons land en ook in onze kerk? Nou, ik weet wel, niet iedereen is op zoek. Er zijn ook mensen die waarschijnlijk helemaal kwijt zijn en die zijn niet op zoek. En die hebben geen vragen. En die hebben alleen maar antwoorden. Die zijn er ook. Buiten de kerk. Binnen de kerk. Maar daarover gaat dit gedeelte niet. Dit gedeelte gaat over mensen die op zoek zijn. Op zoek zijn naar wat eigenlijk? Wat zoeken deze mensen? U kent dat misschien wel uit uw omgeving, dat er mensen zijn die op zoek zijn. Vanuit een bepaalde onrust zijn ze op weg gegaan en ze zijn zoekende. Misschien zijn dat uw eigen kinderen wel, bij wie u dat ziet. Zo op enige afstand kun je dat soms heel goed zien. Dat mensen op zoek zijn, of een vriend, of een vriendin. Ze zijn onrustig. En ze zijn op weg. En u ziet ze zoeken. En soms denk je op enige afstand, zijn ze wel op de goede weg? Komen ze op deze manier wel op plek van hun bestemming? Want waar zoeken ze nou eigenlijk naar? Ja, waar zoek je naar? Dat kun je ook aan deze mannen vragen, deze wijzen uit het oosten. Waarnaar zijn die mensen nu eigenlijk op zoek? Dat is nog niet zo makkelijk om dat te zeggen. Jazeker, natuurlijk, eentje kunnen zij het wel zeggen. Zeggen, wij zijn op zoek naar de geboren koning der Joden. En het lijkt erop inderdaad dat ze precies weten wat ze zoeken. Maar weten ze dat wel? Weten ze wel wie die koning der Joden is? Is deze koning der Joden Jezus? Is het de zoon van Jozef en Maria? Zouden deze mensen geweten hebben dat ze op zoek waren naar de zoon van God? Ik denk dat je kunt zeggen dat ze dat niet wisten. Als je hen was tegengekomen, je had hen gevraagd, zijn jullie op zoek naar Jezus, de zoon van Jozef en Maria, de zoon van God? Dan hadden ze waarschijnlijk vragen teruggekeken en gezegd van nee, we zijn op zoek naar de nieuwgeboren koning van de Joden en daarom staan we hier bij het paleis in het midden van de stad Jeruzalem. En dat is vandaag nog zo. Heel veel mensen zijn op zoek. Maar waarnaar eigenlijk? Of naar wie? Weten ze wel wat ze zoeken? Het is misschien vanuit een bepaalde onrust of zoeken naar een vervulling van het leven. Maar wat zoeken ze eigenlijk? En zeker als je in de kerk bent grootgebracht en je kent de Bijbelverhalen niet, je weet niet dat God bestaat, dan kan er best onrust zijn. Maar wat zoek je dan? En trouwens, ook als je in de kerk zit en je bent wel vertrouwd met de Bijbel, ook dan kan het heel lastig zijn om onder woorden te brengen wat je zoekt. Ja, je bent op zoek naar God. Maar misschien toch meer naar de vraag wie God voor je is. Wat hij voor je betekent. Deze mannen zijn op zoek naar de koning der Joden. Ik ga een stapje terug. Waarom zijn die mensen eigenlijk op zoek gegaan? Hoe komt het dat mensen op zoek gaan naar God? Wat heeft deze mensen nou in beweging gezet om te gaan zoeken? We moeten eerst maar even kijken wat we van deze wijze mensen uit het oosten weten. Op basis van het Grieks kun je zeggen, het zijn magiërs. Wij zouden, als het gaat om een wetenschappelijke benaming, zeggen het zijn astrologen. Mensen die geïnteresseerd zijn in de wereld waarin ze leven en in die tijd voor de verlichting meteen ook de godenwereld. Want die staat niet los van deze wereld. En als je iets weet van de loop van de sterren, dan weet je ook iets van de loop van het leven. Dat heeft met elkaar te maken. Wij kennen dat nog een beetje in onze horoscopen. Toen ik nog op school werkte, zag ik die natuurlijk ook nog voorbij gaan. Horoscopen. En ik vroeg ook wel eens, wie leest die eigenlijk? En de meeste leerlingen kijken wel eens zo'n horoscoop in. Wel interessant, als je weet wat er gaat gebeuren van de week. En als ik dan vroeg, geloof je ook wat erin staat? Dan zeiden ze, nou, we geloven er eigenlijk niet in. Maar ik wil toch wel weten wat er van de week voor mij in staat. Geloven in de gang van de sterren is eigenlijk geloven in een God, ja, die zijn gang maar gaat. En die ook niet op andere gedachten te brengen is. Dat is een onpersoonlijke God. En dan heeft bidden eigenlijk ook geen zin als je zo'n God dient. Met die godsdienst waren deze mensen bezig. De gang van de zon en de maan en de sterren en invloed daarvan op ons leven. Waarschijnlijk komen ze uit Mesopotamië of nog iets verder weg uit Perzië. We weten nog iets van hen. Ze zeggen van zichzelf, wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Over die ster is heel veel te doen. Merkwaardig genoeg is het symbool geworden van kerst. Terwijl er eigenlijk maar heel weinig teksten in de Bijbel zijn die over deze ster gaan. Ik zal u één verklaring noemen die aangeeft waar die ster vandaan kan komen. Je kunt natuurlijk met de gang van de planeten terugrekenen en ongeveer uitrekenen wat er tussen 7 en 5 voor Christus is gebeurd. En een van de verklaringen is dat er een soort samenstand was van de sterren Jupiter en Saturnus. En later zelfs van Mars. En het moet zo'n apart effect geweest zijn, zo'n licht effect geweest zijn, waarover geschreven is dat op dat moment, als dat te zien zou zijn, dan zou er een allesheerser, een universele heerser zouden komen en in deze wereld gaan regeren. En er zijn ook verklaringen die zeggen, nou, mogelijk heeft Daniel, die tot die wetenschappelijke club behoorde, toen hij in Perzië was, heeft hij misschien wel ervoor gezorgd dat nummer 24 daar aan het hof bewaard is gebleven. En zo zijn er nog tal van andere verklaringen te bespreken die een verklaring geven op dat verschijnsel dat zij hebben gezien. Hoe het ook zij, de vraag was waarom zijn die mensen op stap gegaan? Hoe komt het dat deze mensen zijn gaan zoeken naar God? Nou, deze magiërs die hebben gewoon in hun dagelijks werk, in hun wetenschap, een verschijnsel gevonden op grond waarvan zij zijn afgereisd voor een lange reis van een aantal maanden. En dat is wel bijzonder. Dat het zoeken naar Jezus begint met een ster. Dat hadden we toch niet verwacht. Dat God mensen naar hem toe trekt door middel van een ster. Wat gebruikt God merkwaardige middelen om mensen in beweging te brengen? Wat een bijzonder begin om bij God uit te komen. Een verschijnsel in de natuur. En je zou kunnen zeggen, als God een ster kan gebruiken om mensen bij God te brengen, wat kan hij dan niet gebruiken? Een gebeurtenis, een muziekster, een ongeluk, of vult u maar in. Misschien als u terugdenkt aan de manier waarop u bent zoeken naar God, Het u zelf ook wel eens gevraagd, zich bij uzelf afgevraagd, wat is dat bijzonder begonnen in die tijd toen ik jong was? En toen ben ik gaan zoeken naar God en het kan zelfs wel zijn dat u twijfelt aan dat begin. Was dat wel zo goed? Klopte dat wel? Maar God gebruikt heel bijzondere middelen om mensen los te maken. Hier is het een ster. En het gaat natuurlijk niet over de vraag hoe dat nou precies begonnen is. Het gaat meer over de vraag waar het uiteindelijk toe gaat. Zo is die magiërs dus begonnen aan een weg op zoek naar God. Maar dan ben je er nog niet. Dan moet je nog een hele weg afleggen en soms in ogen van mensen moeten sommige mensen eerst een omweg maken. En dat is ook het geval wel te zijn bij deze mensen. Want wat gaan ze doen met die ster? Ze komen uit bij Herodes. Herodes notabene. Op weg gaan naar God. En dan bij Herodes uitkomen. Bij de overdenking moest ik denken aan ouders, aan kinderen die op zoek zijn. En die de weg kwijt zijn. Wat kunnen in onze ogen de mensen, jonge mensen ook, de weg kwijtraken. En in contact komen met mensen zoals Herodes. Of misschien een vriend en vriendin die niet is opgevoed bij de Bijbel. Waarvan je zo zegt, eigenlijk is hij of zij op zoek naar God. Maar ze leest verkeerde boeken. Hij kijkt naar verkeerde programma's. Hij komt bij mensen uit zoals bij Herodes. Als je echt maar God bent en je komt dan bij Herodes thuis, dan wordt het ook wel spannend wat er op dat moment zal gaan gebeuren. Wat moet er van je terechtkomen als je op zoek bent naar God en je zit bij Herodes thuis? Zonder enige angst vragen die mannen aan Herodes, waar is de geboren der Joden? Als je maar één ding wist van Herodes, dan wist je niet dat je die vraag aan Herodes niet moest stellen. Ga met Herodes niet praten over een nieuwe koning, want hoeveel mensen heeft hij al niet vermoord om zelf koning te blijven? We weten dat hij zijn vrouw vermoord heeft en 3 van zijn zoon. Zo bang was hij dat er iemand anders op zijn plek koning zou worden. En deze mannen beginnen zomaar zonder enige schroom bij Herodes over een nieuwe koning te praten. Waar is de geboren koning Joden? Dat moet wel misgaan als je bij Herodes gaat zoeken naar God. En het gaat ook mis. Want er staat in vers 3, de koning Herodes nu, dit gehoord hebbende werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En in dat ontroeren zit verbijstering. En er zit verwarring. En er zit paniek. Er moet hier een koning zijn in plaats van mij. En wat dacht u van Jeruzalem? Die hele stad houdt de adem in. Wat gaat er nu gebeuren als u bij Herodes gaat praten over een andere koning? En wat gebeurt er met die wijze mensen daar? Worden ze meteen gedood of worden ze eerst afgevoerd en gegeeseld en gevangen gezet? Want bij Herodes praten over een nieuwe koning, dat is spotten met je leven. Gemeente, op zoek naar God kun je ook terechtkomen bij verkeerde mensen. En soms zie je dat bij mensen. Ze gaan naar die en naar die. En je houdt je hart vast voor de mensen die ze allemaal in contact komen. Dat is zeker waar. Maar juist als deze mensen bij Herodes zijn. Juist als het spannend wordt en je weet nu zitten ze verkeerd. kun je zien dat God de leiding heeft. Wij zingen dat. God, de Heer, regeert. Of met de woorden van Micha, God is een leidsman die zijn volk zal wijden. En ik wil de spanning niet wegnemen, ik wil het ook niet kleineren, de zorg die u hebt voor uw kind of voor uw vriend of vriendin die u totaal op de verkeerde weg is. Maar ik denk ook dat het goed is om elkaar te wijzen op het feit dat God erboven staat. Ook als die wijze mensen bij Herodes op het verkeerde adres zijn. God heeft de regie. Ook al lijkt het erop dat Herodes de touwtjes in handen heeft. En dan gebeurt er iets wat u en ik van Herodes nooit zouden verwachten. Want Herodes gaat hier vragen naar de schrift. Hij grijpt naar het boek van God in plaats van naar het zwaard. We lezen in vers 4. De koning Herodes die bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vroeg van hen waar de Christus geboren zou worden. God heeft de regie. En hij gebruikt deze Herodes om deze zoekers te brengen bij de schriften. En dat hadden we niet verwacht toen die wijze mannen hier binnen stapten. Dat hij ze zou brengen naar mensen, laten we het in onze tijd zeggen, naar mensen van de kerk. En misschien heb je dan nog je hart vast voor wat er gaat gebeuren. Maar God blijft erboven staan. God gebruikt niet één, maar al die priesters en schriftgeleerden om deze wijze mensen te wijzen op de schriften. Zij zijn vertrouwd met die boeken en met die teksten. En daar in de kerk ligt op zijn minst de Bijbel. En daar iedere keer ook uitkomen bij die schriften. Ook als je je zorgen maakt over mensen die een omweg maken. In de eerste plaats hebben zij de schriften, het woord van God, nodig. En ik heb het niet alleen over mensen die bezorgd zijn over anderen, want hier wordt er gesproken tegen de zoekers zelf. Als u op zoek bent naar de koning van deze wereld, dan moet u terug naar de schriften. Als jij op zoek bent naar Jezus, dan moet je in de Bijbel lezen. Jezus zegt het trouwens zelf. Onderzoek die schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Als je rust wil hebben voor je ziel en voor je geloof, dan moet je terug naar het boek van God. De weg naar God kan heel vreemd beginnen, bijvoorbeeld. En onderweg kom je misschien merkwaardige mensen tegen. Herodes bijvoorbeeld. En misschien kom je ook nog langs in de kerk. Overpriesters en schriftgeleerden bijvoorbeeld. Maar de schrift zet je op het juiste spoor. De Bijbel geeft richting aan je leven. We hebben een heel eenvoudig kindervers. Lees je Bijbel, bid elke dag. En ik denk als je elke dag bidt en je Bijbel leest, dat je dan bij Jezus uitkomt. Ik vind het heel mooi, gemeente, hier in dit Bijbelgedeelte hoe je kan zien wat de betekenis is van de Bijbel. Uiteindelijk is dat het boek dat je verder helpt. Of je nou heiden bent of schriftgeleerde. Of je nu Hollander bent of Arabier. Of je jong bent of oud. jij en ik, u, we moeten de Bijbel lezen. En nog een keer lezen. En onderzoeken. En nog een keer die Bijbel lezen. En dan nog iets. En dan moeten we nog iets doen. Want je kunt natuurlijk wel de Bijbel lezen, het Oude Testament erbij opslaan en kijken wat Micha ervan zegt. En het Nieuwe Testament lezen. Maar er moet nog iets gebeuren. Want als we eerlijk zijn, die Herodes en die overpriesters en die schriftgeleerden, ze hebben allemaal die schriften gelezen. En ze wisten allemaal waar ze Jezus moesten zoeken. Je Bethlehem. En daar kom je Jezus tegen. En wat gebeurt daarna in het Bijbelgedeelte? Lezen en weten waar Jezus is. Maar ja, met die Bijbel kun je ook nog alle kanten op. Wat doe je dan? Laten we eens kijken wat hier gebeurt met het lezen van de Bijbel. En dan begin ik maar bij Herodes, de koning. Wat doet hij nou met de Bijbel? Wat doet hij met de schriften? Hij weet precies waar hij die nieuwe koning, die content kan vinden. Dan moet hij een stukje afreizen naar Bethlehem. En daar zal hij Jezus tegenkomen. En wat doet hij? Vers 7. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk bij zich geroepen. Op basis van de schrift bedenkt hij een plan om Jezus uit te schakelen. Dat kan dus. Dat je weet waar Jezus is en dat je op basis van die kennis een plan bedenkt om Jezus uit te schakelen. De schriften kennen, misschien ook wel naar de kerk gaan. En natuurlijk niet hardop zeggen dat je Jezus uitschakelt. Dat deed Herodes zelf niet eens. Hardop. Maar uiteindelijk wel doen. Jezus uit je leven. Herkent u dat? Doe jij dat ook zo? Dat is Herodes. Maar de overpriesters en de schriftgeleerden hebben de Bijbel ook gelezen. En hij heeft gevraagd, waar kun je Jezus vinden? En ze zijn die schriften gaan lezen en ze hebben gevonden in Bethlehem. Toen. Wat deden zij met de schriften? Leest u maar. Niets. Helemaal niets deden ze met die schriften. Ze gaan terug naar een oude, vertrouwde wereld. Ze geven de boodschap door aan anderen. En ze zeggen, daar moet je zijn, daar vind je Jezus. En daar blijft het bij. Dat vind ik eigenlijk het meest aangrijpende van dit Bijbelgedeelte. Want het zou voor ons kunnen gelden. Wij kennen teksten uit ons hoofd. En we weten de geschiedenis heel goed. En misschien wijs je ook wel als andere mensen op de Bijbel en op God. En dan zitten er ook wel vreemde mensen bij uit een andere cultuur. En dan zeg je, daar en daar kun je Jezus vinden. En zelf blijf je thuis. Terug naar je traditie. Herkent u dat? Doe jij dat ook zo? Maar er zijn meer mensen die tekst uit Micha hebben gehoord. Niet alleen Herodes en de schriftgeleerden, maar ook die vreemde maagd, die mannen uit het oosten. Dat staat in vers 9. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en ziet, de ster die zij uit het oosten hadden gezien, ging hun voor. Tot zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderke was. Zij horen dankzij de koning geleerden waar ze zijn om Jezus te vinden. Of in onze tijd, zij lezen in de Bijbel en weten waar God is. En wat doen ze? Ze zijn heen gereisd. Zij horen de schrift en komen in actie. Ze lezen de Bijbel en ze doen iets met die boodschap. Ze horen de woorden van God en gehoorzamen de woorden van God. Dat is wel heel beschamend voor die koning, want die blijft achter. Trouwens, heel die stad was ontroerd. Daar zie je ook niks meer van. De schriftgeleerden die bekend zijn met de woorden van God, die blijven thuis. En die vreemde mannen uit het oosten, die zijn gehoorzaam aan de woorden van God. En wat zo mooi is, als je gehoorzaam bent aan de woorden van God, dan ga je op weg. En zodra je op weg gaat, word je bevestigd in de weg die je gaat. Want je bent nog maar net buiten of je ziet een ster alweer. En God zegt, je bent op de goede weg. Op die manier kom je bij Jezus uit. Gehoorzamen aan de woorden van God betekent ook dat God bevestigt de gang die je gaat. Want de gehoorzaamheid wordt beloond. Herkent u dat? Doe jij dat ook? Gemeente, we kunnen de woorden van God horen en weten waar Jezus is. En Jezus uit ons leven uitbouwt. We kunnen weten waar Jezus is. En we kunnen er niets mee doen. Maar we kunnen ook weten waar Jezus is. En naar hem toe gaan. En hem aanbidden. En dat wil zeggen eren om wie hij is. Merkwaardig vindt u niet dat als ze eenmaal bij Jozef en Maria zijn, dat ze zich dan helemaal niet afvragen, zijn we nu al bij deze mens op het juiste adres? Want wij moesten toch een koning. En zo gaat dat. Als je gehoorzaam bent aan de woorden van God, word je niet alleen bevestigd in die gang, maar overtuigd ook door de Heilige Geest. En als je bij Jezus bent, dan weet je, dit is waar. Bij Jezus moet ik zijn om bij God uit te komen. Of mag ik het zo zeggen, eindelijk thuis. Mag ik u vragen, bent u zo op basis van de woorden van de schrift Jezus uitgekomen? Zijn er voor jou teksten die je geel gemaakt hebt in je Bijbel? Omdat daar je overtuigd is dat Jezus de Zoon van God is. En ben je daardoor van Jezus gaan houden? En ben je uiteindelijk ook voor hem neergeknield om hem te aanbidden, zoals deze magiërs deden? En heb je toen even aan Jezus gegeven, met alle gaven geschenken die je had? Gemeente, mag ik het samen? Wij hebben de magiërs gevolgd vanuit het oosten naar een weg naar Jezus, op een zoektocht. En eerst hebben we gezegd, die is al heel waardig begonnen met die ster. En vervolgens zijn ze aan een omweg begonnen en werd het spannend, omdat soms bij mensen kwamen waarvan je zeker wist, dat zijn niet de juiste mensen. Maar dankzij de schrift hebben zij het juiste spoor gevonden. En aan het einde van Matthäus 2 vallen ze neer aan de voeten van Jezus om hem te aanbidden. Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in het hart dat naar u hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij u geven hart en ziel en heel ons leven. Amen.